Goedemorgen, lieve mensen. Van harte welkom op deze zondagochtend. Gisteren was het zulk mooi herfstweer. Zomers bijna. En vandaag begint de zon ook alweer te schijnen. Buiten en binnen, omdat wij bij elkaar zijn. Vandaag is onze eigen dominee Sjaak Visser voorganger. En de begeleiding, dat heeft u al gehoord, is in goede handen bij Wim Lebbing. Welkom allebei. Een groet ook aan alle mensen die op een ander tijdstip deze dienst beluisteren. Een paar mededelingen. Donderdagavond is de laatste bijeenkomst. Eén en laatste bijeenkomst van onze cursus Naakte Spiritualiteit. In het BSC om 8:00. En u bent ook al, begint u nu, van harte welkom om mee te doen. U kunt zo instappen. De bloemen zijn vandaag bestemd voor mevrouw Tini Spaan. Met een hartelijke groet en bemoediging vanuit de kerk. En er ligt een kaart voor Anneke Hogenes. Zij verblijft ter revalidatie naar de heupoperatie in Recura in Zaandam. Ook voor haar hartelijke groet en bemoediging van ons allemaal uit de kerk. Zullen we samen bidden om de dienst te beginnen. Eeuwige God, we zijn vandaag weer bij elkaar gekomen om juist dicht bij u te zijn. In deze onbarmhartige wereld bent u ons anker, onze hoop op een andere tijd, onze hoop op vrede. Laten we beseffen dat we altijd met elkaar kunnen bidden om vrede voor onze arme wereld, maar dat we uw vrede in ons elk moment van ons leven kunnen ervaren, omdat u er altijd bent. Wilt u zijn met onze predikant vandaag, die uw woord van liefde en vrede aan ons uitlegt. En geef ons zo met elkaar een goede dienst. Amen. Ons intochtslied is lied 283, vers 1, 2, 3 en 5. Fijne dienst.
Deze morgen beleiden we dat onze hulp is in de naam van de aanwezige, de schepper van de hemel en de aarde, die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet loslaat wat zijn hand begonnen is. Genade zij u en vrede van God, de bron van het leven, en Jezus Christus onze broeder, in de verbondenheid met de Heilige Geest. Zoals Willy net al zei, we leven in een wereld vol met onrust, onrecht. En daar wil ik eigenlijk ook in deze dienst mee aan de gang gaan. Hoe verhoud je je daar naartoe? Wat is de plaats van God erin? Hoe kunnen we God erin herkennen of juist niet herkennen? En wat is onze plaats erin? Nou, daar wil ik in deze dienst met jullie over nadenken. Naar aanleiding van twee gedeeltes uit de Bijbel, Jesaja 59 en Markus 10. Laten we nu samen Psalm 130c zingen. Psalm 130c zingen we als psalm van deze zondag. Het Kyriëgebed dat we vandaag bidden, dat kwam ik deze week tegen bij een collega van mij uit Zaandam, van de doopsgezinde gemeente. Die heeft ook gestudeerd in Bossie, dat is het Ecumenisch Instituut van de Wereldraad van Kerken. Ze komt er nog steeds met een groepje mensen en collega's bij elkaar. En ze hadden een gebed gemaakt naar aanleiding van de toestand en de nood in deze wereld. En dat gebed, dat Kyriëgebed, wil ik met jullie bidden en we antwoorden dat met het Kyrie uit 301J. Laten we samen de Heer om ontferming aanroepen. God van het leven, bedanken voor de gave van waardigheid die aan ieder van ons is gegeven. Aan ieder mens, waar ook ter wereld. We danken voor de zegeningen die wij elke dag ervaren. In het dagelijks eten, in een glimlach, in een teken van troost, liefde en nabijheid. We danken dat we gezegend zijn door uw zegen van leven voor ieder van ons. We bidden voor hen die rouwen. We bidden voor hen die dakloos zijn en op hun voeten lopen voor een schuilplaats. We bidden voor de gewonden, mannen, vrouwen en kinderen die getraumatiseerd zijn. We bidden voor hen die vermist zijn. We bidden voor hen die lijden door onrechtvaardigheden aan hun menselijke waardigheid. Dat wij de moed mogen hebben om ons hart te openen voor de tranen en wonden van onze broeders en zusters. Dat wij mogen voelen dat de gave een zegen is voor elkaar in plaats van vijanden. Dat wij onze ogen open zullen houden voor de tekenen van gerechtigheid en vrede die onze paden en ons leven zullen passeren, in plaats van overweldigd te worden door de kracht van geweld en vernietiging. Dat we samen een pelgrimstocht van gerechtigheid, verzoening en eenheid zullen maken om een teken van vrede te zijn. Kyrie eleison, dat bidden wij ook samen. God van leven, gerechtigheid en vrede, hoor onze gebeden, hoor onze kreet. Amen. En als we zo alles bij God gebracht hebben, dan mogen we ook weten dat Hij een God is die hoort. En kunnen we ook de jubel aanheffen. En dat doen we nu met lied 66a, Jubilate Deo. En laten we dat 3 keer zingen. Zingen, maar dat wordt een beetje ingewikkeld. En het bijzondere van dit is, het begint heel hoog, maar bijna te hoog om het te kunnen trekken. En dat toont ook een beetje hoe ingewikkeld het soms is om dat jubilate te zingen. En het eindigt heel erg laag. Nou, tussen die twee zingen we het jubilate ook. Laten we samen bidden om de verlichting met Gods geest wanneer we zo zijn woord gaan openen. Laten we bidden. God in de hemel, U ziet de Heer ons aanwezig, midden uit de wereld, waarin we naar de tv kijken, de radio horen, de krant lezen en soms ook overweldigd worden door alles wat ons tegemoet komt. U ziet ons hier met onze vragen, met onze zorgen. Vragen en zorgen voor het grote, maar soms ook voor het kleine, heel dichtbij. God, hier zijn we en we bidden u, God, dat u met uw geest nu deze ochtend in ons midden komt. Dat we stil en ontvankelijk worden om uw woord te horen, om uw perspectief te zien, om door uw geest geïnspireerd worden om met u weer deze wereld in te gaan. Vol van hoop, vol van verwachting. Dat we u gaan erkennen, God, hoe u ook nu nog aanwezig bent. In ons leven, in deze wereld. Dat vragen we u in de naam van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. Amen. Er zijn twee schriftlezingen. De eerste schriftlezing is uit Jesaja 59, vers 9 tot 21. En daarna zingen we van lied 859, vers 2, 3 en 4. Dus ik lees Jesaja 59, vanaf vers 9 tot 21. Jesaja heeft al heel wat gezegd daarvoor in het hoofdstuk, wat er allemaal misgaat. En dan zegt hij: daarom blijft het recht ver van ons en is gerechtigheid voor ons onbereikbaar. We hopen op licht, maar het is duister. Op een sprankje licht, maar we doden in het donker. We tasten als blinden langs de muur. We tasten rond als iemand die niets kan zien. Op klaar lichte dag struikelen we alsof het schemert. In de kracht van ons leven lijken we dood. Wij alle grommen als beren. We klagen en kreunen droevig als duiven. We hopen op recht, maar het is er niet. Op redding, maar zij blijft ver van ons. Want talloos zijn onze misdaden jegens u, onze zonden getuigen tegen ons. We zijn ons van onze misdaden bewust en erkennen ons wangedrag. We zijn opstandig en de Heer ontrouw. We zijn afvallig van onze God. We zijn belust op bedrog en onderdrukking. Zwanger van leugens brengen we onwaarheid voort. Het recht is verdrongen en de gerechtigheid blijft ver van ons. De waarheid struikelt op straat en de oprechtheid krijgt nergens toegang. Zo laat de waarheid verstek gaan en wie het kwaad wil mijden, wordt uitgebuit. Maar de Heer zag het en het was slecht in zijn ogen dat er geen recht meer was. Hij zag dat er niemand was. Hij was geschokt dat niet één mens zijn zijde koos. Op eigen kracht bracht hij redding en zijn gerechtigheid spoorde hem aan. Hij gooide het harnas van de gerechtigheid aan en zette de helm van de redding op zijn hoofd. Hij deed het kleed van de vergelding aan en hulde zich in de mantel van de strijdlust. Hij zal ieder naar zijn daden vergelden. Woede voor zijn vijanden, wraak voor zijn tegenstanders, ook op de eilanden wreekt hij zich. In het westen zal men de naam van de Heer vrezen en in het oosten zijn majesteit, want hij zal komen met kracht, met de kracht van een rivier in een smalle bedding, voortgestuwd door de adem van de Heer. Hij zal als bevrijder naar Sion komen, naar allen uit Jacobs nageslacht, die met de misdaad breken, spreekt de Heer. Dit verbond sluit ik met hen, zegt de Heer. Mijn geest, die op jou rust, en de woorden die ik in je mond heb gelegd, zullen uit jouw mond niet wijken, noch uit de mond van je kinderen, noch uit de mond van je kindskinderen, van nu tot in eeuwigheid, zegt de Heer. Zo luidt de schrift voor deze morgen.
Thank you.
Ik lees nu een gedeelte uit Markus 10 en ik begin wel iets eerder, ik begin bij vers 41, omdat dat eigenlijk helemaal ook bij het gedeelte hoort wat we zo gaan, wat voor deze zondag op het rooster stond. Jezus staat vlak voor zijn intocht in Jeruzalem. Ze verwachten allemaal dat hij daar het koningschap op zich zal nemen. En Jacobus en Johannes, die zien het wel zitten en die zeggen, mogen we dan zo naast u zitten, op de beste plaatsen, naast u, als u op de troon zit. Nou, Jezus zegt, dat ligt aan God, dat ligt niet aan mij, dus we zien wel. Maar dan komen die andere leerlingen, die hebben het gehoord, dat Jacobus en Johannes dat gezegd hebben. Toen de andere leerlingen hiervan hoorden, werden ze woedend op Jacobus en Johannes. Het ging er erg gezellig aan toe bij die discipelen. Jezus riep hen bij zich en zei tegen hen, jullie weten dat de volken onderdrukt worden door hun eigen heersers en dat hun leiders hun macht misbruiken. Zo mag het bij jullie niet gaan. Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, zal de andere moeten dienen. En wie van jullie de eerste wil zijn, zal ieders dienaar moeten zijn. Want ook de mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen. Ze kwamen in Jericho. Toen hij met zijn leerlingen en gevolgd door een grote menigte weer uit Jericho vertrok, zat daar een blinde bedelaar langs de weg. Een zekere Bartimeus, de zoon van Timeus. Toen hij hoorde dat Jezus uit Nazareth voorbij kwam, begon hij te schreeuwen. Zoon van David, Jezus, heb medelijden met mij. De omstanders snauwden hem toe dat hij zijn mond moest houden. Maar hij schreeuwde des te harder. Zoon van David, heb medelijden met mij. Jezus bleef staan en zei, roep hem. Ze riepen de blinde en zeiden tegen hem, houd moed, sta op, want hij roept u. Hij gooide zijn mantel af, sprong op en ging naar Jezus. Jezus vroeg hem, wat wilt u dat ik voor u doe? De blinde antwoordde, Rabboni, zorg dat ik weer kan zien. Jezus zei tegen hem, ga heen, uw geloof heeft u gered. En meteen kon hij weer zien en hij volgde hem op zijn weg. Lof, zij u Christus, in eeuwigheid. Halleluja. En we zingen nu lied 182.
Thank you.
Na de verkondiging zingen we lied 534. Lied 534 zingen we na de verkondiging. Gemeente van ons Heer Jezus Christus, zeer geliefde mensen. Ik hoor het de laatste tijd steeds vaker. De televisie zet ik niet meer aan. Ik hoef het niet meer te zien. Ik word er alleen maar depressief en chagrijnig van. Ik kijk niet meer naar wat er gebeurt in de wereld. We sluiten onze ogen. En het is begrijpelijk dat we dat doen. Want je wordt voortdurend met allemaal ellende geconfronteerd. Wat er allemaal misgaat in de wereld. En wat kan je eraan doen? Wat helpt je om daarnaar te kijken? We sluiten niet alleen onze ogen, maar we worden ook blind gemaakt. Blind gemaakt voor wat er echt speelt. Het klimaat, er wordt veel te weinig aandacht aan besteed. De asielcrisis wordt getoond als iets wat het allerbelangrijkste is, terwijl het eigenlijk om veel belangrijkere dingen gaat. En zeker niet als het gaat om woningnood, om asielzoekers, maar om heel veel andere oorzaken heeft. Gaza, we denken, ach ja, wanneer houdt het op? En Israël is toch ook een beetje goed bezig? Het wordt steeds minder gedacht. Maar ook onze ogen voor Oekraïne worden gesloten door Rusland, omdat die overal elders in de wereld ellende aan het veroorzaken is, waardoor er nauwelijks nog aandacht voor is. En wat is waar? Er is zoveel fake nieuws. Wat kunnen we nog geloven? En wat is goed om te doen? Wat me opviel was, toen ik hierover nadacht, dat ik dacht, er is eigenlijk weinig veranderd in die 2500 jaar. Als we lezen wat er in de tijd van Jesaja speelde, was het net zoiets. Het volk was teruggekomen uit ballingschap. Het is Deutero-Jesaja waar we over praten. Een maatschappij die ontwricht was. Geen rechters. Ieder kwam op voor zijn eigen zaakje. Geen geestelijk centrum. De tempel was verwoest. Een grote leegte. Iets wat we herkennen. Wat er toen speelde, speelt nu ook. Je leest het in de eerste verse. We tasten als blinden langs de muur. We tasten rond als iemand die niets kan zien. Op klaarlichte dag struikelen we alsof het schemert. In de kracht van ons leven lijken we dood. En hoe reageer je er dan op? Als zulke dingen gebeuren. Als je zo voortdurend met kwaad en met ellende geconfronteerd wordt. Je kan je ogen sluiten. Maar je kan ook grommen als een beer. Gewoon woest worden. Woest op al het kwaad wat er is in de wereld. Of kreunen als duiven. Machteloos. Ach, 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 wat erg allemaal. Je ziet het voor je. Twee reacties die Jesaja hier beschrijft. Er lijkt geen uitweg. We hopen op recht, maar het is er niet. Op redding, maar het blijft ver van ons. En wat opvalt in Jesaja is dat hij dan op je eigen verantwoordelijkheid gaat wijzen. Wat hebben wij daarmee te maken? Hij begint in de wij-vorm te praten. Want talloos zijn onze misdaden jegens u, onze zonden getuigen tegen ons. Hij zegt, wat er allemaal misgaat in de wereld, dat gaat niet buiten ons om. Maar wij zijn er ook bij betrokken. We hebben ook onze eigen verantwoordelijkheid. Als het gaat om het klimaat, denk ik dan. Als het gaat om het asiel. Hoe verwelkomend zijn wij? Als het gaat om de woningcrisis. Wat hebben we als samenleving misgedaan, waardoor er nu zo'n woningcrisis is? Als het gaat om dat we veel te lang achter Israël gestaan hebben, waardoor ze denken dat ze kunnen doen wat ze doen. Als het gaat om dat we te laat en te weinig misschien ook wel de Oekraïners gesteund hebben. Ik praat dan over hoe we als samenleving ook op een verkeerde manier verkeerd bezig geweest zijn. En het gebeurt nog steeds. De waarheid struikelt op straat. Je ziet het voor je. Hoe er allerlei dingen gezegd worden waarvan je denkt, daar gaat het niet om. Je bent aan het liegen. Oprechtheid krijgt nergens toegang. Mensen zijn niet eerlijk, maar schijnheilig. Er wordt geproost op een overeenkomst die gigantisch kwalijk is voor de meest kwetsbaren in onze samenleving. Als blinden zijn we op een dwaalspoor geraakt, de weg kwijtgeraakt. Dat is waar het om gaat, hier in dat eerste gedeelte van Jesaja 59. En dan gaat dat ene oplichten, maar er is er één die ziet. We zijn blind met elkaar, maar er is er één die ziet. En er was niemand die op dat spoor zat. Maar de Heer zag het. Hij zag dat er niemand was. Hij was geschokt dat niet één mens zijn zijde koos. Op eigen kracht bracht hij redding. Zijn gerechtigheid spoort hem aan. Maar dan is de vraag, hoe is hij dan zo anders? Hoe komt hij dan met zijn kracht? Er staat dat hij als een rivier door een smalle bedding gaat, aangevuurd door de adem van de Heer. Nou, dat is wat je tegenwoordig wel ziet, dat er ineens erg veel water er komt en het komt gigantisch met een enorme kracht. Nou, dat is wat er gebeurt. Maar hoe gebeurt dat dan? Hoe is God dan aanwezig? Hoe is hij aanwezig in al dat onrecht in deze wereld? Waar is hij dan? Hoe komt hij als een bevrijder naar Sion, wat er staat in vers 20? Hij zal als een bevrijder naar Sion komen, maar hoe komt hij dan? En hoe betrekt hij ons erbij? Want dat staat er ook. Dit verbond sluit ik met hen, zegt de Heer. Mijn geest die op jou rust en de woorden die ik in je mond heb gelegd, zullen uit jouw mond niet wijken. Maar hoe gaat dat dan? Hoe krijgen we zijn geest? Hoe worden wij in deze ellende betrokken? Hoe gaat God zijn weg en neemt hij ons met zijn geest mee? Ik denk dat het dan goed is om naar Marcus over te stappen. Want in Marcus wordt een blinde ziende gemaakt. Maar wat ziet hij? En waarom wordt hier in Marcus juist op dit moment dat verhaal verteld? Waarom moet hier Bartimaeus gaan zien? Wat belangrijk is voor Marcus is om te weten dat het in Marcus nooit om wonderen op zich gaat. Wonderen zijn een bijverschijnsel, dat gebeurt wel. En dat zeggen heel veel mensen, Jezus heeft heus wel wonderen gedaan. Maar het gaat niet om wonderen. Het gaat bij Marcus altijd om iets diepers. En zo ook hier, dat Bartimaeus geneest van zijn blindheid, gaat niet om die blindheid op zich. Maar het gaat erom, wat gaat die Bartimaeus zien? Waarom moet hij juist hier gaan zien? Hoe trekt Jezus Sion in? Want dat is wat daar gebeurt. Het eerste wat Bartimaeus ziet is dat Jezus Sion intrekt. Jezus, de zoon van David, de Messias, die trekt Sion's in. Sion in. Hoe laat Jezus zien wie God is? Hoe laat hij zien waar God is? Hoe laat hij zien wat God doet? Het woord evangelie is het eerste woord wat er in Marcus staat. Begin van het evangelie. En evangelie, dat kennen we allemaal, dan denken we aan die vier boeken in het Nieuwe Testament, de eerste vier boeken over Jezus. Maar evangelie was in die tijd een uitdrukking dat er een nieuwe situatie ontstond. Er kwam een andere heerser. Er kwam een ander gezag. Er kwam een andere autoriteit. Er kwam een andere sfeer in de samenleving. Er kwam iets nieuws. Er ontstond iets nieuws. En als Marcus en al die evangelisten zeggen, dit is het evangelie, dan zeggen ze, we zijn gekomen in een nieuwe situatie. Er is een nieuwe heerser, een nieuwe sfeer. Ga daarmee leven. Er is een hervorming van het sociale leven. En hoe we met elkaar daarin om kunnen gaan. Dat is wat dat evangelie wil zeggen. Er ontstaat een nieuwe manier van omgang met elkaar. Nou, Jezus is op weg naar Jeruzalem, naar Sion. En iedereen denkt, hij is op weg om daar koning te worden. Een grote menigte trekt met hem mee. Een groot enthousiasme is er. Hij zal alles uiteindelijk recht gaan zetten in deze wereld. Maar toch zijn al die mensen blind voor wat Jezus werkelijk wil gaan doen. En ook de discipelen zijn dat. Want vlak voordat Jezus Sion intrekt, leeft die vraag, wie is nou eigenlijk het belangrijkste? Waar gaat het om? Wie kan naast Jezus staan als koning? De koning die eventjes alles recht zal zetten, met zijn macht en met zijn kracht. En dan zegt Jezus iets wat heel vaak op een verkeerde manier begrepen is. Jezus zegt in die context, ik geef mijn leven als losprijs voor velen. En dat is heel vaak verstaan als een manier waarop Jezus praat over verzoening. Hij geeft zijn leven voor onze zonden en daarmee worden we verzoend met God. Zo is die tekst heel vaak begrepen. En op zich mogen we en kunnen we best geloven dat Jezus ons verzoend heeft met God en ons verlost van onze zonden. Dat we dat niet als een last met ons mee mogen dragen, maar niet op grond van deze tekst. Want deze tekst wil namelijk heel iets anders zeggen. Het gaat er niet over de verzoening van zonde. Het gaat over iets heel anders. Want niet voor niets staat er vlak voor. Want ook de mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. Dat is wat Jezus wil doen. Hij wil ons als het ware op een totaal nieuwe manier in de wereld zetten. Als zelfs de mensenzoon de hoogste autoriteit in de wereld niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen, hoeveel te meer geldt dat dan ook niet voor ons? En om dat tot in zijn uiterste consequentie te laten zien, heeft Jezus zijn leven gegeven als losprijs voor velen. Om jullie, zegt Jezus, uit dat waanidee van macht te helpen. Want zo ben ik niet en zo is God niet. Ik wil de uiterste consequentie dragen, mijn leven geven als losprijs voor velen, dat jullie ontdekken dat macht bij God iets totaal anders is dan dat altijd gedacht wordt. En dan komt dat verhaal over die blinden. En die mensenmassa die met Jezus meegaat en optrekt naar Jeruzalem om daar te gaan vieren dat er een nieuwe koning is en je ziet het allemaal voor je gebeuren. Daar heeft een blinde geen plek in. Een blinde die daar aan het schreeuwen is, Rabbi, zoon van God, Messias, denk aan mij. Kees de Korte heeft het prachtig weergegeven. Ik had die kinderbijbel die bij me wilde hebben, maar het ligt denk daar. Maar prachtig weergegeven in hoe Bartimeus aan het schreeuwen is. Je ziet hem helemaal rood worden. Helemaal rood van, denk aan mij. Wat krijg je te horen van de omstanders? Ze snauwen. Ja, ik zou bijna zeggen, hou je bek. Het gaat hier om iets veel belangrijkers. Het gaat niet om jou. Het gaat erom dat Jezus die koning gaat worden. Dat hij de macht gaat grijpen, hier in Jeruzalem. Het gaat niet om jou. Maar Jezus, de weg van Jezus naar het koningschap, is juist aandacht voor die ene. Hij wordt koning daar door aandacht hebben voor die ene. Bartimeus, die heeft een naam. Bartimeus, zijn ogen worden geopend om te gaan zien wat er gebeurt. Dat is wat Jezus doet. Hij ziet Bartimeus en hij zegt, Bartimeus, ik zie je. Ik open je ogen en jij mag gaan zien waar het om gaat als het gaat om macht. Als het gaat om hoe deze wereld op zijn kop gezet wordt. En wij krijgen zo de gelegenheid om met Bartimeus mee te kijken. Jezus die brengt een verandering van heerschappij. Het gaat bij hem om een verandering van macht naar dienen. Hij verandert ook voor eeuwig wat we sinds hem over God kunnen zeggen. Ik las bij iemand die een boekje schreef over Marcus, dat in Marcus 1 keer voorkomt dat Jezus zegt, ik ben het. En Johannes komt continu door, ik ben de goede herder, ik ben het licht der wereld, ik ben de ware wijnstok. Je ziet het in Johannes, het evangelie van Johannes, overal. Maar in Marcus zegt Jezus 1 keer, ik ben het. En dat is de naam voor God. Ik ben die ik ben erbij, ik ben aanwezig. Het moment waarop dat in Marcus gezegd wordt, waarop Jezus zegt, ik ben het, is als hij voor de hoge priester staat, als machteloze, als hij weet dat hij naar het kruis gaat, dan vraagt die hoge priester, ben je het? En dan zegt Marcus, ik ben het. Hier is God zichtbaar, op dit moment. Hier is God aanwezig, ik ben het. God is aanwezig op de moeilijkste momenten van het leven. God is op de plaats waar mensen alleen zijn, waar ze zich van God verlaten voelen. Jezus, die zegt vlak voor dat gedeelte van Bartimeus, dat zijn executie de prijs is die wordt betaald om ons voor altijd te bevrijden van de fantasie dat Gods macht net zo is als die van ons. De dood van Jezus is de losprijs die betaald is om ons uit die fantasie te bevrijden. Gods macht is niet dat hij even alles maar recht zal zetten, zo pang. Met 1 woord, wereldvrede. Om dat zichtbaar te maken, om dat ons te laten zien, werden de ogen van Bartimeus geopend. Dat ook wij dat gezien. Dat we met hem gaan zien. En daarom is het dus ook belangrijk dat we ons die ogen niet sluiten voor wat er misgaat in de wereld. Voor wat we lezen in de krant. Wat we zien op de televisie. Maar dan ook niet gaan denken, God, waarom zet je het niet recht? Maar dat we God gaan zien bij die machtelozen. Dat we God gaan zien bij dat lijden. Dat we God daarin herkennen. Dat hij daar aanwezig is. En dat dat ons ook weer oproept om daar ook bij aanwezig te zijn. In barmhartigheid. In betrokkenheid. In medelijden. In aandacht. Zo komt God ook met zijn geest door ons in deze wereld. Zo is het hier. En zo worden we betrokken bij zijn wijze van macht. Een macht van dienen, doordat hij is op die plekken waar je hem nooit zou verwachten. Tot aan het kruis van Jezus. Amen. Op Facebook komen er soms herinneringen van een aantal jaren terug naar voren. En afgelopen week zag ik een herinnering van zo'n 5 jaar van iets wat ik op Facebook gepost had. Dat was namelijk een geloofsbelijdenis van immigranten. Dus een apostolische geloofsbelijdenis van immigranten. Een immigrantengeloofsbelijdenis, om het zo maar te zeggen. En ik dacht, dat was 5 jaar geleden goed. Het is ook nu goed om dat weer met elkaar te belijden. En ik wil jullie vragen of jullie willen opstaan van jullie plaats. En daarna zingen we als antwoord erop lied 1001 vers 2 en 3. Ik geloof in de almachtige God die het volk leidde tijdens de ballingschap en de exodus. De God van Jozef in Egypte en Daniel in Babylon. De God van vreemdelingen en immigranten. Ik geloof in Jezus Christus, een ontheemde Galileër. Die werd geboren ver weg van zijn volk en van zijn thuis. Die met zijn ouders uit zijn land vluchtte toen zijn leven in gevaar was. Toen hij terugkeerde naar zijn eigen land, leed hij onder de verdrukking van Pontius Pilatus, een dienaar van een vreemde mogendheid. Jezus werd vervolgd, geslagen, gemarteld en onterecht ter dood veroordeeld. Maar op de 3e dag stond Jezus op uit de dood, niet als een verachte vreemdeling, maar om ons het burgerschap in Gods koninkrijk aan te bieden. Ik geloof in de Heilige Geest, de eeuwige immigrant uit Gods koninkrijk onder ons, die alle talen spreekt, in alle landen woont en alle rassen verenigt. Ik geloof dat de kerk het veilige thuis is voor buitenlanders en voor alle gelovigen. Ik geloof dat de gemeenschap van heiligen begint wanneer we al Gods mensen omarmen in al hun diversiteit. Ik geloof in vergeving, waardoor we allemaal gelijk zijn voor God. En in verzoening, waardoor onze gebrokenheid wordt genezen. Ik geloof dat God ons in de opstanding zal verenigen tot één volk, waarin we allemaal verschillend zijn, maar tegelijkertijd ook allemaal gelijk. Ik geloof in het eeuwige leven, waarin niemand vreemdeling zal zijn, maar iedereen burgers van het koninkrijk waar God voor eeuwig en altijd regeert. Amen. Laten we nu samen danken en voorbidden doen en dat eindigen we na een moment van stilte met het gezamenlijk bidden van het Onze Vader. Keren we ons hart tot God en bidden wij voor hen die oog hebben voor de mensen om hen heen, voor alle die zich laten raken door de zorgen en de nood van anderen, dat zij tot daden komen. Bidden we voor hen die weigeren te zien, voor alle die zichzelf genoeg zijn en die de ellende van de wereld angstvallig buiten hun blikveld houden, dat hun ogen worden geopend. Voor hen wie kostjes gekocht, voor alle die zonder overmatige materiële zorgen door het leven gaan, dat zij blijven opkomen voor gelijke kansen voor ieder. Voor hen die een kwetsbaar bestaan leiden, voor alle die leven van dag tot dag, afhankelijk van de goedgeefsheid van anderen, dat ook zij tot hun recht komen. Voor oude mensen hier en overal, om een onbezorgde levensadem, avond. Voor alle volwassenen, om echt geluk van binnenuit. Voor alle jongeren, om een ideaal in hun leven. Voor alle kinderen van de wereld, om een zorgeloze, blije jeugd. En ook de nood van deze wereld brengen we voor uw aangezicht. Niet omdat u dat zal veranderen, maar omdat u dat door ons wil veranderen. Dat we er anders naar gaan kijken, anders in de wereld blijven staan en hoop blijven houden. Zo brengen we voor u de nood in de Oekraïne, de nood in Gaza, de nood in Israël, de nood in Libanon, de nood in Iran, de nood in Afghanistan, de nood in Soedan, de nood in Jemen, de nood in Congo, en we kunnen maar doorgaan, God. Zoveel plek op deze wereld, waar zoveel verdriet is, zoveel lijden, zoveel ellende. Open onze ogen, steeds weer daarvoor, om u daar te zien en zo dienstbaar te blijven. Heer onze God, u die roept, bezielt, bemoedigt, spreek ons aan, zoals u van oudsher tot mens hebt gesproken. Leef op in ons, opdat we herleven. En zo brengen we alles wat ons bezighoudt bij u. Of in stilte luisteren we naar wat u tot ons hart te zeggen hebt. En samen bidden we het gebed om de komst van uw koninkrijk in de woorden die uw Zoon ons geleerd heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Dan zijn er nu enkele mededelingen.
Goedemorgen gemeente. Goedemorgen gemeente. Vanochtend SOS... Kinderdorpen, eind van de maand, weet u het nog, opgericht door Herman Gmeiner. Hij geloofde dat een veilig thuis met een liefdevolle moeder, broertjes, zusjes essentieel zijn voor een fysieke, mentale en emotionele ontwikkeling van een kind. Gewoon ervoor zorgen dat een kind kan opgroeien binnen de veiligheid van een liefdevolle familie. Meestal samen met zijn eigen biologische broertjes of zusjes. SOS. Geen ingewikkeld systeem. Geen psychologische module. Geen dogma's. We hebben net gehoord dat in de hectiek van het leven van Jezus hij aandacht had voor Bartimeus. Nu in deze hectiek van ons leven wordt gevraagd aandacht voor deze kinderen. De tweede en de derde collecte zijn voor de kerk. Graag uw bijdrage.
Als slotlied zingen we samen lied 1009 en na de zegen sluiten we het af met het zingen van 431b. Wees ervan verzekerd dat u gezegende mensen bent. Gezegend met een God die aanwezig is bij ieder die dat hart nodig heeft. Ga dan heen in vrede, ontvang de zegen van de Heer, want uw dienst in deze wereld begint nu. Mogen de aanwezigen u zegenen en u beschermen. Mogen de aanwezigen het licht van haar gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn. Mogen de aanwezigen u zijn gelaat toewenden en u zijn vrede geven.